Wij waren op de laatste bladzijde ongeveer, hè? Bij ongeveer zalig is hij die de woorden der profetie des boeks, dan wel deze boeks, bewaart. Dat is Openbaring 22, vers 7. En daarna, aan het eind van de avond, heb ik u erop gewezen dat vers 8 tot en met vers 13 een parenthese zijn. Zo heet zo'n ding. Eén parenthese, twee parenthesen. Doen we maar één gros parenthesen. Moderne spelling parentheses. Maar toch maar. En parenthese wil zeggen zoveel als een tussenpara. Stelling en these. Dat wil zeggen, vanaf vers 7 geeft ik Johannes, want zo begint vers 8, commentaar op het een en ander. En op dat boek waarvan hij zei, zalig is hij die de woorden de profetie des boeks bewaart. Want, zegt hij, ik Johannes ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En ze dus opgeschreven heb. Vandaar deze aanbeveling. Want ja, Johannes is ook maar personeel. Het gaat om dat woord dat voortgebracht zal worden. Waarbij hij ook zegt dat de woorden van dit boek niet verzegeld zouden worden. En ik zal u wel gezegd hebben, het opmerkelijke daarvan, dat is niks opmerkelijks aan. De Bijbel is toch niet een verzegeld boek. En dus het meest opmerkelijke van de uitspraak zelf is dat hij verwijst naar Daniël, omdat het boek Daniël officieel wel een verzegeld boek was. En de aardigheid daarvan is dus weer dat we bij het lezen van Openbaring verwezen worden naar Daniël. En dat is niks, niet voor niks. Want ja, die beide boeken die liggen in elkaars verlengde. Daniël is niet compleet, omdat de zogeheten verborgenheid daarin niet geopenbaard wordt. Wel is vastgelegd trouwens, maar niet is geopenbaard. En het punt is dat het boek Openbaring nou juist dat is. De openbaring van verborgenheid of van verborgene dingen. En met name dus van de verborgenheden, de verborgenheid van dit koninkrijk dat zou komen en geopenbaard worden in de toekomst alsnog. Dit klinkt heel logisch. Dat is het ook, als u mij vraagt. Neem niet weg dat men dat in de loop van de geschiedenis van het christendom wel degelijk kwijt is geraakt in het algemeen. Want nauwelijks gelooft men in een komst van Christus alsnog om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Dat wil zeggen, men is dat hele idee kwijtgeraakt. Men verwacht hooguit een jongste dag, of althans, men zegt dat men dat verwacht. En laten we het daar dan maar bij houden. En dat is ook de reden, kan ik het nog een keer zeggen, dat is ook de reden waarom men dit laatste visioen uit de Bijbel over dat Jeruzalem dat vanuit de hemel nederdaalt, dat men dat visioen niet herkent als de uitbeelding van hoe het koninkrijk van Christus der hemelen Gods, of hoe het koninkrijk maar heet, hoe dat ooit in de toekomst daadwerkelijk zal nederdalen naar de aarde. Niet, niet na de jongste dag, maar daarvoor. En daar hebben we dan ook de ongelukkige hoofdstukindeling aan te danken, waar ik minstens al 3-4 keer over gesproken heb. Namelijk het verschijnsel dat hoofdstuk 21 vers 1 feitelijk het laatste vers is van hoofdstuk 20. En dat hoofdstuk 21 had moeten beginnen met en ik Johannes zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem enzovoorts. Het is gewoon een nieuw visioen. En dat is niet pas nadat de oude hemel en oude aarde verdwenen zijn. Het is gewoon een, nieuw, opnieuw een visioen over de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Waar gaat het boek nog anders over? En waar zitten we nog steeds op te wachten? Nou, dit, en dat is wat hier dus vermeld wordt. En het is niet een verborgenheid of zo, het is niet een verzegeld iets. Integendeel, het is gewoon het logische verloop en de afwikkeling, als je dat zo kunt zeggen, van het heilsplan van God en van het profetisch woord dat zeer vast is. Het is gewoon de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat gaat alsnog gebeuren. En dat is dan uiteindelijk, daarna volgt uiteindelijk de afsluiting van heel de heilsgeschiedenis. En daarmee de voltooiing van dit woord dat men, waarop men acht zou geven. En van dit woord wordt dan gezegd door de Heer: ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Dat is vers 13. En het is dat woord waar men acht op zou geven. En het zijn die woorden die men zou bewaren. Hetgeen ons via vers 13 terugbrengt naar vers 7. Maar ook brengt ons gewoon naar vers 14. Want dat is de herhaling van vers 7. Het neemt de draad weer op. En daarom zei ik, vers 8 tot en met 13 is een tussenstelling. Dat weet u hoe je dat schrijft, hè? Tussenstelling. Parenthese is iets moeilijker, maar toch maar. Goed. Dus vers 14, zalig zijn zij die, en het was, die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En hier is het, zalig zijn zij die zijn geboden doen. Dat wil zeggen, die zich houden aan zijn woorden. Want u weet hoe het is met geboden. Wij worden hier in Nederland althans boven ten horen van de rivieren geacht calvinistisch te zijn. En dus lezen wij geboden als wetten en inzettingen. En iedere keer moet ik weer uitleggen dat dat begrip wetten, inzettingen, dat dat wel valt binnen de definitie van het begrip geboden. Maar wat geboden wordt is veel meer dan dat. Je hoeft maar even je televisie aan te zetten en er wordt je van alles geboden. Al of niet met kortingen. En met de vraag, misschien is het wel wat voor jou. Dat hoor je tegenwoordig in alle reclames. Van hetzelfde reclamebureau. Misschien is het wat voor jou en ik zoek het even uit. Iets wat voor jou enzovoort. En dan wordt je van alles geboden. En dan zet je de dingen uit en dan kijk je maar op je computer. En dan krijg je precies hetzelfde verhaal. En in je mail en precies hetzelfde verhaal. Dan wordt je van alles geboden. En dat zijn geen wetten en inzettingen. Hoewel wij natuurlijk alle dagen overspoeld worden met geboden, wetten en inzettingen. En reglementen en wat het maar was. Hebben jullie dat nog tot zover? Maar gebod is gewoon dat wat aangeboden wordt, logischerwijze. Hier ook, bovendien, dit is geschreven door Johannes. En van Johannes kennen we dat woord geboden zeker. Omdat het een belangrijke functie vervult in zijn brieven. Nou ja, met name natuurlijk de langste van de drie. Die ene die langer is dan één bladzijde, bedoel ik. Dus dat is dus 1 Johannes. En hij zegt, de bedoeling is dat kinderen Gods geboden bewaren. En wij herkennen elkaar als gelovigen, als kinderen Gods, doordat wij zijn geboden bewaren. Maar dat is gewoon zijn woord. Niet zijn 10 geboden, of hoeveel het er maar waren, uit het Oude Testament uiteraard. Want ja, daar leven wij niet onder. Volgens de Bijbel. Dat er mensen zijn die daar anders over denken en die de Bijbelse waarheid onwenselijk achten. Ja, dat hoef ik toch niet uit te leggen, dat weet u. Toch? Zijn geboden bewaren is gewoon zijn woord bewaren. Nou ja. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Dit is, Jacobus zegt het mooi zo. Die heeft het. Die zegt in Jacobus 1. Wij zouden het woord in onze harten laten planten, in een zacht gemoed. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, opdat het uw zielen zou zalig maken. En zij niet alleen hoorders des woords. Dat moet je natuurlijk doen, hoorders. Woord moet gehoord worden, anders is het niks, toch? Anders krijg je geen communicatie. Woord moet gehoord worden. Maar er staat, zij het niet alleen hoorders des woords, maar zij het ook daders des woords. En nog weer verder, en zij daders des werks. Dus, als gevolg van dat woord. En dat betekent echt niet dat je commando's moet uitvoeren. Dat is de wet, dat is het oude verbond. En dat is een onvolmaakte wet. Heilig en rechtvaardig en goed, maar onvolmaakt. En Jacobus zegt, maar wie inziet in de volmaakte wet, de uitdrukking is van Jacobus, die der vrijheid is, enzovoorts. Dat weet u, hè? Dat is Jacobus 1. Zeer fundamentele waarheid. Hij gebruikt termen als wet, maar in de zin van het verbond. En wij leven onder een nieuw verbond, niet onder het oude. Hetgeen, ik weet het, hetgeen een Calvinistische verbondstheoloog niet kan begrijpen. Want ja, dan moet je weer uitleggen het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. En ze hadden het net door elkaar gerusseld. Begrijp je wel? Dus ja, ik waarschuw maar en ik zeg er maar bij dat ik wel weet dat het hier en daar problemen oplevert wat ik zeg. Maar wat ik zeg is heel eenvoudig hoor. Het zijn twee verschillende dingen. Het oude verbond zijn we van verlost. Daar danken we de Heer voor. En dan gaan we niet uit dankbaarheid alsnog weer onder die wet leven. Om dat idee te kunnen aanpakken, daar moet je heel lang voor doorgeleerd hebben hoor. Dat je uit dankbaarheid nu alsnog moet gaan leven onder het juk waar je nou juist van verlost was. Dit is zo absurd dat ik daar, ja, ik kan dan, hoezo, ik kan er toch niet met begrip en zo over spreken. Het is volstrekt nonsens. Het slaat nergens op. Het is wartaal. Het is of wet of het is genade. En het zijn tegengestelde begrippen. En de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En die verlost ons van het juk der wet. Want wij zijn der wereld, der zonde en der wet, Galaten 6, gestorven. Dus ja, het kan niet missen. Begrijp je wel? Dus zalig zijn zij die zijn geboden doen. Dat betekent gewoon, het sluit aan bij Efeze 2 vers 11, schat ik zomaar. Waar staat, want wij zijn uit genade zalig geworden, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Niet in Adam. En dan roept altijd wel iemand, ja, maar we zijn toch geschapen in Adam? Dan zeg ik, ja, maar dat staat daar niet. Je moet er niet iets in willen leggen wat er niet staat. Daar staat, Efeze 2 vers 10, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, dat is dus in de wedergeboorte, tot goede werken, niet uitwerken, dat is het vers ervoor, waar dat staat, niet uitwerken. Maar het is tegenovergestelde. Wij zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, en niet de duivel, uit vers 1 en 2 van Efeze 2. Welke God voorbereid heeft, opdat we daarin in dezelfde, opdat we daarin zouden wandelen. En dat is zijn geboden doen. Dat wil zeggen, leven in overeenstemming met dat woord van God. Leven uit genade, In alle nederigheid dus. Waarbij wij Romeinen 12, de eerste verse, onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Dat is zijn geboden doen. Zijn onderwijzingen. Of hoe dat maar heten mag. Zie? Want ja, wij zouden niet leven volgens allerlei opdrachten en regels die ons opgelegd worden. Dat is religie per definitie. Maar dat is nou juist wat geen vrucht oplevert. En dat is kenmerkend voor alle religie, afgoderij, godsdienst of hoe het spul maar heet. Sprak hij respectloos. En dat was ook de bedoeling. Wij zijn ervan verlost. Wij staan in de vrijheid. Zie? Met de verantwoordelijkheid daarbij, de morele, niet de plicht, maar wel de morele verantwoordelijkheid om hem te dienen die ons in de vrijheid geplaatst heeft. Want je wilt toch iets met je leven doen, niet waar? Het moet toch inhoud hebben, het moet toch een beetje zin hebben. Nou ja, dan zegt Petrus, nou het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens de heidenen wil volbracht hebben. Dus de bedoeling is dat we de tijd die over is in het vlees, de wil Gods volbrengen. En daaruit leven. Zie. En dus, zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht, zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Dit is beeldspraak. Weet je wat het niet is? Joodse symboliek. Dat, met die term namelijk, Joodse symboliek, schuift men dit hele boek terzijde. Zo van, ja, openbaring, dat is zo moeilijk, dat is zo onbegrijpelijk. Want ja, het is zo Joods van karakter, hoe bedoelt u? Want wij zijn toch christenen, weet je wel. Hoe bedoelt u Joods van karakter? Nou, dat is vol met Joodse symboliek. Beste mensen, dit is ook wartaal. Dit is ook wartaal. Dat is makkelijk genoeg. Als dat zo was, zouden de Joden begrijpen wat de boek Openbaring ons vertelt. Maar daar snappen ze net zo min wat van. Want het is geen Joodse symboliek. Het is ook niet Joods trouwens. Nee, het is toch niet Joods, kom op zeg. Het komt van God. En voor zover het iets met Israël te maken heeft, jawel, maar dat is dan nog niet maar Joods. Joods is judaïstisch, dat is de Joodse religie. Het heeft met Israël te maken als uitverkoren volk, dat zou heersen met God, dat is wat de naam Israël betekent, enzovoort, toch? Er zou een koninkrijk op aarde gevestigd worden. En wat je vindt is gewone beeldspraak. Beeldspraak, metaforen, komt in alle talen voor. En heel veel zelfs in het Nederlands verhoudingsgewijs. Nederlands is wat dat betreft een moeilijke taal voor een buitenlander. Omdat het Nederlands barst van de spreuken, van de zegswijzen. Dat is echt waar. Dat is een verschrikking. Ik denk vaak onderweg, van hoor ik iemand praten op de radio, denk hoe zou je zo dat in het Engels moeten vertalen? Engels is een groot idioot. Het is echt heel verschrikkelijk hoor, die Nederlandse taal. Van door de mand vallen en tegen de lamp lopen en dat soort dingen, weet je wat. Dat is hopeloos. Ik zie het ook vaak aan ondertiteling op de televisie. Dan hoor ik die mensen Engels praten en dan wordt het vertaald en dan, ze weten er geen raad mee. Het is getop. Maar goed, wij zijn Nederlanders, dus wij mogen er niet te veel problemen mee hebben. Maar ik moet eigenlijk zeggen, die metaforen, begrijp je me goed, een metafoor is, heeft men mij op school verzekerd, is de meest voorkomende Nederlandse stijlfiguur. Misschien is het niet zo, maar het hangt er vanaf wat je onder stijlfiguren rekent en wat niet. Maar als het gaat over overdrachtelijk taalgebruik, een metafoor. Voorbeeld van een metafoor. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Want de heer was helemaal geen agrariër, hè? Dat weet u toch, hè? Ja. Zie het lam Gods. Want hij was geen lam, hij was een mens. Een man Gods. Toch? Dit zijn metaforen. Dat is heel gewoon. En als er staat, hij is het woord. Daar hebben we het over gehad. Omdat het staat in Openbaring 19. Nee, niet in Johannes 1. Openbaring 19. Zijn naam was het woord. Precies, dat is een metafoor dan. Heb u dat? Ik ben de opstanding en het leven. Dat zijn er al twee. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat zijn er alweer drie. Dat zijn metaforen. Nou goed, er komt dus erg veel voor, die dingen. En hier vind je andere uitdrukkingen. Opdat hun macht zij aan de boom des levens. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Dit is allemaal symboliek. En ik begin vooraan. Eerst met het woord macht. Dat is geen symboliek, geen overdrachtelijk taalgebruik. Maar macht moet ik toelichten tegenwoordig. Want het woord macht in de Statenvertaling. Ik bemoei me niet met wat daar buitenom gebeurt. Liever, want dan wordt de discussie te lang. En bovendien, dat is mijn zaak niet. Maar het woord macht in de Statenvertaling heeft de betekenis van recht. Dat is weliswaar kracht, maar dan juridische kracht. U weet wel. Hebben dingen kracht van wet? Zeggen we dan. Is dat wat nog van kracht? Is dat wetsartikel van kracht? Het woord had moeten zijn macht. Maar we zeggen het zijn synoniemen. Iemand werkt boven zijn macht. Ja, boven zijn kracht eigenlijk. Wij gooien die woorden door elkaar. Maar dat mag u vergeten, in de Statenvertaling, macht is juridische kracht. Heb u dat? Christus is hoge priester geworden op grond van, juridisch, op grond van, ga ik te snel, krachtens onvergankelijk leven. Heb u dat? Naar de macht des onvergankelijke levens. Op grond van zijn onvergankelijk leven, juridische kracht is dat. Komt je in aanmerking voor dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek? Want zo'n priester mag niet sterven. Zo'n priester wordt geacht eeuwig te leven. Heb u dat? Kan niet missen, want er staat, gij zijt priester in der eeuwigheid. Dan moet hij eerst eeuwig leven hebben, anders kan hij niet priester worden. Naar de kracht des onvergankelijke levens, want zo heet het in Hebreeën 7. Naar de kracht des onvergankelijke levens. Maar het is eigenlijk macht, het is juridische kracht. Belangrijk is zoiets bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 1, waar staat, en de beschrijving gaat exclusief over oud-testamentische situatie. Daar staat, maar zoveel hem aangenomen hebben in oud-testamentische tijd, heeft hij macht gegeven. Dat is dus het recht. Op juridische grond. Een papiertje waar het op staat. Over dat recht zal ik maar zeggen. Een document, een akte erbij om zo te zeggen. Heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Niet kracht. Zo van, nou heb je die kracht en dan moet je zien dat je kind van God wordt. Want je moet het kunnen. Doe maar goed je best, je kunt het. Echt niet. Het is juridisch. Heeft hij macht gegeven, het recht dus, om kind van God te worden. Heeft het ze beloofd namelijk, zwart op wit. Heb je dat? Dat is macht. En hier dus, zalig zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens. Een letterlijke boom, nou ja, misschien ooit. Maar in onze dagen is er geen letterlijke boom des levens. We hebben het erover gehad dat weliswaar dat hier gesproken wordt over het nieuwe Jeruzalem met een rivier van zuivere rivier van water des levens en aan de oevers van het geboomte des levens in dit hoofdstuk, vers 2. Maar als we niet anders hadden dan dat, zou ik gezegd hebben, dat is louter symboliek. En ik denk dat het dat hier ook is. Dat neemt echter niet weg, en dat hebben wij gezien en besproken, dat in Ezechiël 47 en in mindere mate in Zacharië 14 wel degelijk sprake is van een letterlijke rivier die ontspringt bij de tempel, onder de dorpel of onder het altaar en wat het maar was. En daar wordt wel degelijk gesproken over het geboomte des levens. Zodat ik geloof dat het in de toekomst letterlijk zo zal zijn. Maar zelfs als het letterlijk is, zoals bijvoorbeeld in de Hof van Eden, want ik denk dat dat letterlijk is, dat is gewoon normaal taalgebruik daar. Zelfs als het letterlijk is, dan nog heeft het een overdrachtelijke betekenis. Ook de letterlijke dingen in de Bijbel hebben zo'n geestelijke toepassing. En wat de boom des levens betreft, ja, dat is makkelijk genoeg, hè. Je hebt de boom des levens en je hebt de tegenhanger daarvan, de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar dan praten we alweer over verbonden en verbondstheologie, toch? En dat was nou weer niet mijn bedoeling. Ga ik nou te snel? De boom des levens is een beeld van het nieuwe verbond. En de boom der kennis des goeds en des kwaads is een beeld van het oude verbond. En de Heer zei, je moet niet eten van die boom der kennis des goeds en des kwaads, dan ga je van dood. Dan zult gij stervende sterven. Dat klopt, want de wet is een bediening des doods. Toch? En zolang je daarvan eten en gegeten hebt enzovoort, heb je geen toegang meer tot de boom des levens. Dat was het. Maar de boom des levens is een beeld van het nieuwe verbond. De uitvinders van de verbondstheologie, dat waren Joden trouwens, waren niet christenen. Die hebben bedacht dat de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens allebei stonden in het midden van de hof. En dat het dus eigenlijk één boom was met twee stammen. Maar op dezelfde wortel. Dit is Joods. En je dacht dat het verbondstheologie was. Als uitvloeisel van het Calvinisme. Ja, dat kan wel zijn. Maar bij de Joden vind je dat al terug. Maar in de Bijbel zijn het heus twee verschillende bomen. En welke boom in het midden staat, nou ja, dat is de boom des levens, maar mensen denken dat het de boom der kennis des goeds en des kwaads is. De vraag is, welke is het belangrijkste, welke is dominant? En men denkt, de wet, kennis van goed en kwaad, dat die dominant is in het midden van de hof staat. Maar het is niet zo. De boom des levens, Christus, nieuw verbond, dat is dominant en die staat in het midden van de hof. Oude discussie sinds bladzijde 2 van je Bijbel. Jawel, maar toen maar. Opdat hun macht zij aan de boom des levens. U weet toch waar die boom des levens voor is? Als je daarvan eet, blijf je leven in eeuwigheid. En dus zei de Heer eruit tegen de mens, uit de hof. En hij bewaakte de toegang tot de hof. Want zei hij, de bedoeling is niet dat de mens gaat eten nu. Als zonde van de boom des levens, opdat hij zou leven in eeuwigheid. Dat is niet de bedoeling. Met andere woorden, je moet eten van de boom des levens om je leven te blijven. En dat geldt voor ons ook. Nee, ik heb het over het praktische leven van de mens. Zodra je je wendt tot de wet, dan sterft je geestelijk leven als het ware af. Of je het dan kwijt bent, nou ja, de term was dus ongelukkig gekozen, maar of je het dan kwijt bent, voor alle praktische doeleinden wel. En de rest is academisch, dat betekent dat je er niks aan hebt. Dus daar gaan we het niet over hebben. gaat om het praktische leven van de gelovigen. Hij komt tot geloof, hij wordt wedergeboren en hij gaat onder de wet leven. Dan is het meteen het einde van het verhaal. En vandaar al die preken en al die boeken over hoe je als christen moet leven. En hoe je een beetje blijdschap en voorspoed in je leven krijgt. En hoe je komt tot het overwinningsleven. Want dat is dan de evangelische kant dan dit al. Hè? Even overwinningsleven, over hoe je dat moet bereiken enzovoorts. En wat een getop allemaal. Toch? Alsof dat iets moeilijks zou zijn. Je moet gewoon van die boom der kennis des goeds en des kwaads afblijven. En in plaats daarvan eten van de boom des levens. Van het woord des levens. Je laten voeden met dit woord. Door de Heer. Die dat woord in onze harten zou planten. Dat hij zou doen. Voordat ik zei, je moet je laten voeden. Want dat is het eigenlijk. Hè? En wij zouden zeer begeerig zijn. Nou, eerst de redelijke onvervalste melk heet dat. En vervolgens uiteraard naar de vaste spijs. Want echt vleeselijke christenen willen we ook niet wezen. Oké, dat was 1 Korinthe, maar toch wel. Zie. Dus zijn geboden doen, blijven bij zijn woord en daar in de praktijk uit leven. Ja, dat is eten van de boom des levens. Dat is wat je dan doet in de praktijk. Dat geeft je leven. Dat vormt je leven. Dat is je praktische leven. Zie? En het hangt samen met dat ze door de poorten mogen ingaan in de stad. Niet omdat het twee dingen zijn, maar ik denk dat het gewoon één ding is. Die boom des levens en door de poorten ingaan in de stad. In de eerste plaats terugkoppelend naar Genesis 2... Je moest toch door de poort weer naar binnen, de hof in, om te eten van de boom des levens. En als u nou denkt, van dat kan niet, want daar stond die Gerub, minstens één, met een zwaard. Dus die bewaakte poort, dan zeg ik, ja, het kan wel, maar dan gaat eerst je kop eraf. Ik heb geen moeite met die uitdrukking, nee. Dan gaat eerst je kop eraf. Je moet eerst dood en dan weer opstaan. Dat is het toch? De weg gaat toch via het kruis, dat weet u toch? Via dood en opstanding. Dus ingaan in die hof. Mijn zuster, en dan denk je dat je daar de tuinman ziet. Maar die zegt dan tegen je Maria. En dan zeg je Rabuni. In de hof, weet u nog? Maar ik gooi nu een paar dingen door elkaar, maar ik doe het met opzet. Want dit zijn eigenlijk allemaal metaforen. Wat lange, maar doe maar weer. Maar je gaat die hof in en je eet van de boom des levens. Dat is wat het is. En hier heet het door de poorten ingaan in de stad. Want die hof en die stad beelden precies hetzelfde uit. Het zijn allebei beelden. De hof is een beeld van het koninkrijk van Christus. En buiten de hof is wat anders. En de vijand, de vloek. En de stad is net zo goed de uitbeelding van het koninkrijk van Christus. En daarbuiten zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en afgodendieners en ieder die leugen lief heeft en doet. Staat er gewoon achter. Maar ik hoop dat u merkt, dit is de één na laatste, in mijn Bijbel, is de één na laatste bladzijde van mijn Bijbel. Maar het verwijst terug naar de één na eerste bladzijde van mijn Bijbel. Alleen velen denken daar zo niet aan, maar daar was een hof. Maar ik heb u dat wel eens vaker verteld. De Heere plant een hof in Ede. En ik roep altijd meteen, dat is heel mooi. Maar het impliceert wel, dat u dat niet vergeet, dat alleen daar in Eden die hof is, als dit tenminste de goede vertaling is, want ik denk dat het gewoon had moeten zijn, de Heer plantte een lusthof, en dat was het dan, want Eden is lust. Maar toen maar de Heer plantte die hof, en dat betekent dat buiten die hof was geen hof. Waarmee meteen verklaard is waarom de hof bewaard moest worden en gebouwd. En dat ik dat zo nadrukkelijk zeg, is natuurlijk vanwege de algemene gedachte dat de hele wereld één hof was. En dat toen de mens zondigde, toen was ineens de hof weg. En toen ineens veranderde het beeld. Toen werd het van kleur ineens zwart-wit, zal ik maar zeggen. En toen begonnen de dieren elkaar op te vreten. En de mensen ook trouwens, maar goed. Hebben u dat nog? Ik kan dat niet netjes vertellen, want dat klinkt absurd. Maar als ik het vertel. Maar ik heb het anderen ook wel eens horen vertellen. Toen vond ik het ook altijd al absurd. Omdat, ja, ik lees die dingen niet in mijn Bijbel. Er was in de hele wereld was een vloek. Er was alleen één hof waarin de mens beschermd leefde. En toch bleek hij een zondaar te zijn. En werd hij met zijn eigen natuur geconfronteerd. Zie? Maar de hele zaak is profetisch en een spiegelbeeld van wat in de toekomst zou komen. Ik kan het rustig zeggen, want Adam was een spiegelbeeld. Het is mijn vertaling. Die is apocrief, maar... was een spiegelbeeld van degene die komen zou. Kent u die uit Romeinen 5, langzamerhand? Adam, welk een voorbeeld was van degene die komen zou. Dat wil zeggen, een beeld, een prototype in goed Nederlands, voorbeeld. Nou, staat typos, staat er alleen maar, hoor, type. Maar een beeld zou dus de vertaling geweest moeten zijn. Een voorbeeld is prototype, maar dat klopt wel. Hij was een beeld van degene die komen zou, alleen een omgekeerd beeld. Want gelijk door de onrechtvaardigheid van die ene, alzo door de rechtvaardigheid van die ene. En door de ongehoorzaamheid van die een tegenover de gehoorzaamheid van die een. En dat een keer of zeven in Romeinen 5. Heb u dat nog? Adam als het negatieve beeld van de positieve laatste Adam, het welke is Christus. Maar de hele context is dat daar in Genesis. Zie? Het begint namelijk met als het ware het koninkrijk en men wordt eruit geworpen omdat het fout is. En het eindigt andersom. Het eindigt met een koninkrijk waarin men in zou gaan. Begrijpen jullie? Nou ja, en dat openbaring verband houdt met Genesis, ja, dat is zo klassiek. Dat staat in de gebruikelijke handboeken. Dat er heel wat in openbaring besproken wordt, wat rechtstreeks terugverwijst naar Genesis. Dan denk je, oh, dat is leuk, wat aardig. Er staat mee het boek compleet en dat soort dingen. Maar interessanter is hoe het dat doet. En op welke wijze dan die samenhang gevonden wordt. En wat dan exact die samenhang is. Maar het is er zeker, ja. Maar het punt is, wij zouden zijn geboden doen. Dat is eten van de boom des levens sowieso. En niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En als we dat doen, ja, dan eten we van de boom des levens dus. En dan gaan we in de hof, in de stad, in het koninkrijk of wat het maar was. En dan voor zover er honden en tovenaars en hoereerders en doodslagers zijn. En wat je nog maar meer aan gespuis hebt. Dat is buiten. Heb u dat? Dat is vers 15. Maar buiten zullen zijn de honden. Wacht u voor de honden, schrijft Paulus. Beware of the dogs, weet u wel. In de Filippenzen is dat. Kent u die? Ja, ik durf het wel. Maar vroeg of laat krijg ik hier last mee. Naarmate de tijd vordert en de politieke druk en zo vergroot, komt dat dichterbij. Maar ja, ik zeg het toch maar. In Filippenzen 3 namelijk, worden wij, dan wel de Filippenzen, gewaarschuwd tegen valse leraars. Ik weet het zeker, want het staat erboven. boven hoofdstuk 3. Daar staat vervolgens in vers 2, zit op de honden. En dan nog een paar, want ja, kijk, voorbeeld van een metafoor. Gaat de brief over de honden? Nee. Gaat over wat anders. Kent u die nog, die van, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En dan staat erbij in het Nieuwe Testament, zorgt ook God voor de ossen? En dan moet je dus dwingend antwoorden, nee. Hoewel, toch. Maar we worden geacht te begrijpen dat ook dat beeldspraak is. Want het zou zo moeten zijn dat wie appelen vaart, die appelen eet. Kent u die dan? Dat is een spreekwoord. Niet een metafoor. Maar toch maar. Toch? Nou ja. Zit op de honden. Hoe bedoel u, Paulus? Wel, zit op de kwade arbeiders. Kent u de kwade arbeiders nog? Uit de gelijkenis van tonkruid. Onkruid. Dat mag ook niet meer, onkruid. Het is allemaal kruid, hè? Want onkruid is subjectief, dat hebben wij bepaald. Wij moesten op school trouwens leren of bepaalde kruiden nuttig waren of niet. En of dieren nuttig waren of niet. En als ze niet nuttig waren, mocht je ze uitroeien. Zoals daar zijn ratten. En laat ik het daar maar bij laten dan. Ja, dat mag niet meer, hè, tegenwoordig. Want ze zijn allemaal schepselen en die worden met uitsterven bedreigd. Dus binnenkort zijn ratten is een beschermde diersoort. Daar lacht u nou om, maar een ekster is dat. En een kraai. En de buurt waar ik woon, wat vergeven van de eksters. Maar het is een beschermd dier. Ja. Je mag er niks tegen doen, nee. Sterker nog, maar oh, toch maar. Zit op de honden, zit op de kwade arbeiders. De kwade arbeiders waren die lui die 's nachts kwamen om tussen het onkruid zizanion te zaaien. Dit is ook een stijlfiguur, dat heet een, hoe heet dat, stafrijm. Alliteratie. Ja. In de nacht kwamen de kwade arbeiders om zizanion te zaaien. Onkruid, ja. En vervolgens staat er, ziet op de versnijding, wat toch wel een erg lompe uitdrukking is, die ik ook niet heb uitgevonden, maar ik heb wel respect voor de vertalers. Ze hebben het goed gedaan. Want versnijding, de idee was namelijk de besnijding, die staat erachter, dat die idee was. Maar bij versnijding gaat de besnijding dus mis. Want als je iets ver gedaan hebt, dan is het niet goed gegaan. He? Als je enkel verstuikt hebt, zal ik maar zeggen. Je moet je enkel stuiken, maar niet verstuiken.
Stuiken is beter dan?
Ja, blijkbaar wel, hè. Bij ver is het mis, toch? Of niet? Nou ja. Want wij zijn de besnijding waarmee de apostel waarschijnlijk op tamelijk subtiele of althans bedekte wijze gezegd heeft wie die primair bedoelt met de honden, de kwade arbeiders en de versnijding. De lui namelijk die zich beschouwen als de besnijding, maar zegt hij, dat zijn zij niet, dat zijn wij. Zodat het spulletje rijmt, het vers rijmt op Romeinen 2. Wij zijn die is een Jood die het in het verborgen is, die besneden is met een besnijdenis die niet met handen gezit. Heb je dat nog? Hij heeft het dus over Joodse leringen. En dat noemt hij honden, kwade arbeiders, versnijding. Is het antisemitisch? Ja, dat misschien wel. Ik snap daar toch niks van dat soort termen allemaal. Maar het is duidelijk, wij worden gewaarschuwd voor Joodse leringen. Nou ja, elders noemt hij het Joodse fabelen. En daarna zegt hij, ja, kunstig verdichte fabelen. Maar een fabel, dat is een mooi woord, literair verantwoord voor een sprookje. Liefst op rijm. Althans in het Nederlands. Maar goed. Zoiets. Wacht u voor de hond. Zit op de honden enzovoorts. Want die vertrouwen in het vlees. Maar dat zouden wij niet doen. Want besnijding betekent dat het vlees wordt weggedaan. Dat is wat besnijdenis uitbeeldt. Ga er verder niet op in. Maar onder honden wordt dus verstaan kwade arbeiders. Ja, valse leraren, ik vind dat een beetje een zware term. Althans in mijn mond, dus doe ik maar liever niet. Maar dat is wel wat het betekent, hoor. Ja. Dus in dit geval honden. In een ander geval heten ze vossen. Dat is de term die de heer zelf gebruikt. Vossen. En hij zegt, wat je voor die vos? Herodes, geloof ik. Wordt een vos genoemd. En de vossen hebben holen enzovoort. Maar de zoon des mensen heeft niets. Enzovoorts. Vossen voor valse leraren. U weet wel, dat zijn die beesten die moet je met de staten aan elkaar binden. En dan een fakkel ertussen binden. En dan... Ik geloof 300 tegelijk, was het niet zo? Alleen ik ben niet sterk genoeg om dat te doen. Bovendien is mijn haar tekort. Omdat te kunnen... Zitten mensen te kijken, waar heeft hij het over? Ja. Simpson had ik het over. Ja, lees het maar na. Simpson. Ja, echt waar, staat allemaal in de kinderbijbel zelfs al. Dat moet iedereen bekend wezen. Of staat er niet in de kinderbijbel van die vossen? Ja, ja. Maar totdat de dierenbescherming een proces begon, zeker, of zo. Of de Partij voor de Dieren. Nou ja, toen wel. Terug naar Openbaring 22. Buiten zullen zijn de honden. Gaat over valse leer, maar dat hangt eigenlijk aan de volgende termen ook. De tovenaars. De hoereerders. Want hoererij staat gewoonlijk voor valse godsdienst. Afgodendienst. Hoereerders, dat staat voor ontrouw, toch? Dat is wat het woord betekent. En daarmee de doodslagers en de afgodendienaars, dat staat er zelfs letterlijk. En dan ieder die de leugen lief heeft en doet. Dan heb je toch over valse leer. Je, begrijp me goed, het gaat hier niet maar over de zonden van de mens. Zo in het algemeen. Het gaat hier specifiek over degene die niet zijn geboden doen, maar andere geboden daarvoor in de plaats stellen en doen. En daaronder valt alles wat in de wereld religie heet. Ja, dat is inclusief christendom, hoor. Voor zover dat religie heet. Vergis je maar niet, als men praat over religie en christendom als religie, heeft men het in de hele wereld primair over de Rooms-Katholieke Kerk. En oh ja, je hebt ook lui die daar dan zich vanaf verzonderd hebben, onder protest, weet u wel, dat zijn dan de protestanten. Maar dat telt allemaal niet mee, hoor. Dat is, religie is, dat is christendom zoals bestuurd wordt, centraal, zal ik maar zeggen. En dat is altijd Rome, in de eerste plaats. Want dan hangt er wat omheen, maar dat is bij de. Dat is sowieso bij de Rooms-Katholieke Kerk al en toen maar. Maar dat is waar je het eerste aan moet denken dan. En over ons hebben ze het dan niet, hoor. Want wij vallen. Ik weet niet hoe het met u is, maar. Mijn vrouw en ik, zal ik maar zeggen, vallen in de categorie onkerkelijk. Sterker nog, mijn vader vertelde ooit dat zijn bijbelleraar, zijn belangrijkste bijbelleraar, dat was Klaas Roosendaal, dat die bij de maar die overheidsformulieren bij de vraag godsdienst invulde gene. Ik heb het altijd vermakelijk gevonden, maar raad eens wat. Ik heb thuis een afdruk van zijn gezinskaart uit de burgerlijke stand. Want het is al lang geleden, dat is vrij, dat kan je zo nazoeken. Je moet zoeken, maar dan vind je het ook op internet. En daar staat wis en waarachtig op de kaart, staat godsdienst ingevuld, weet je wel. Naam, achternaam, voornaam, geboortedatum, relatie tot het hoofd van de familie en dat soort dingen meer. En waar wonend en wanneer vertrokken enzovoort. Maar dan is je kolom religie, staat er echt bij. En er staat gene, het staat er echt. Ja, ik kan mijn vader niet meer laten zien dat het echt waar is. Maar het is inderdaad zo, ja. God, dat ligt allemaal in mijn archief dan weer, weet je. Godsdienst, gene. In die categorie vallen wij. Wij vallen ook niet onder christendom of zo. Nou, dat zei hij wel, maar dat staat daar niet bij. Dat staat daar niet bij. Ik geloof dat er gewoon staat ingenieur, want de man was, was ingenieur, bouwkundig ingenieur. Roosendaal. Die was ingenieur en werkte in Amerika bij de spoorwegen. Zoals het lied zegt, I've been working on the railroad. Eyes of Texas are upon you. En inderdaad, in Texas, Dallas. En die man die kwam daar als ongelovige in contact met Schofield, Dr. Schofield en Louis Perry Chafer. Waarmee die relaties onderhield. Hij kwam tot geloof enzovoort. En vandaar kwam hij naar Nederland als evangelist. En trok het land door met een tent. En, enzovoorts. Ja. Ja. Nou ja, toch maar weer. Dus het beroep is twijfelachtig. Maar ik heb al lang afgeleerd om zoiets bij mijn beroep op te geven. Als ik het moet invullen, mijn beroep. Ik vul sinds jaar en dag in. Sinds ik een jaar of 20 was, vul ik in muzikus. Dan stellen ze verder geen vragen. Maar als je invult evangelist, kwam je inderdaad al niet in Oost-Europa. Mijn vader wilde altijd naar Hongarije, maar ik kwam er niet in. Omdat zijn secretaresse, tante Clara, eten ze voor ons, die was uit Hongarije, was een Hongaarse vluchteling al van voor de Tweede Wereldoorlog. En die wilde toch wel graag een keer naar Boedapest, maar ze konden er niet naartoe, want mijn vader stond geboekt als evangelist. Nou, gaat dus niet. Dus dat soort dingen, nee, ik vul iets neutraals in, waar niemand wat van kan zeggen. En toen maar. Ja, dus kom ik makkelijker ergens terecht. Ja. Nou ja. Maar ik zal niet meer daarover vertellen, want dat lijkt me niet goed. Buiten zullen zijn de honderden tovenaars, u weet dat het Oude Testament, wat het Oude Testament erover te zeggen heeft, tovenaars zijn, of het zijn oplichters, dan heb je er ook niks aan, maar ze houden de mens wel bezig. En in het ergste geval, in het serieuze geval, houden ze zich bezig met demonie. Nou ja, dat was niet de bedoeling. En dat heet doodslager, omdat deze dingen, die brengen niet leven aan de mens, maar in het tegendeel daarvan, een eeuwig oordeel. En daarom heet het doodslager. Zie? En de afgodendienaars zijn ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik krijg er de rillingen van als ik er lang over nadenk. Dat meen ik serieus. Want als u mij vraagt, de hele wereld om ons heen wordt beheerst door de leugen. Ik ga er niet verder op in, wat moet ik? Maar want het heeft geen enkele zin. Ik kan toch volstaan met dit te zeggen. Het is leugen links, leugen rechts, leugens overal. En dat komt omdat de Bijbel zegt, de wereld wordt geregeerd door de vader der leugen. Toch? Tot vandaag. In alle opzichten. En niet in religieuze kring alleen. Maar daarbuiten ook, in de hele wereld, in de filosofie, politiek, wat het maar was, in de handel, het is een en al, allemaal leugen. Als je een briefje in je handen krijgt waarop staat dat die 10 euro waard is, vergeet het maar rustig. Het is helemaal niks waard, zo'n briefje. Papier en wat inkt. En, ja, dat is echt waar. En bovendien, als het al een tientje waard zou zijn, morgen niet meer hoor. Het wordt allemaal minder. Zo is dat. Dat zit in ons systeem ingebakken. Wij worden ermee voorgelogen. Dat is wel alles zo. En we leven er middenin. En we zijn zelfs gedwongen eraan mee te doen. Want ja, je kan je er niet echt aan onttrekken. Waar moet je naartoe? Zoals de man zei, vluchten kan niet meer. Maar dat lied kon ik niet in de bundel krijgen, want er rust de rechten op. Maar vluchten kan. Hè? Vluchten, dat weet u toch? Precies, ik zou niet weten hoe, ik zou niet weten waar naartoe. Nee, precies. Ja, ik weet het wel. Ik weet wel waar je naartoe moet vluchten. Naar de toevlucht. Dat wil zeggen, de Heer is mijn toevlucht en mijn sterkte, mijn oogvertrek en mijn gezang. Ja. Goed. Nou, buiten zijn enzovoort. Daar moet ik nog wat bij zeggen. Want er zijn er, ik heb zo'n hekel aan het woord er, omdat het niks betekent. Maar er zijn er die... Zijn er nog die er niet zijn? Kent u die ook? Dat vragen we in de bus altijd op onze reis. Zijn er nog die er niet zijn? Nou ja. Maar goed. Er zijn er die denken, dat is het meest gangbare, dat dit een beschrijving is, die van die stad, dat het de beschrijving is van een geprefabriceerde stad die vanuit de hemel nederdaalt op een inmiddels vernieuwde aarde. Dat je daar dus bent in een nieuwe schepping. En ik beweer dat dat niet zo is. Ik beweer dat de stad een uitbeelding is van het koninkrijk zoals het nu al bestaat, zowat 2000 jaar. En er moet nog minstens 1000 jaar mee, ruim, voor de jongste dag. En dan komt er nog geen eind aan, want het is de uitbeelding van het koninkrijk van Christus. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Op de troon van zijn vader David en wat het maar was. Hebben u dat nog? Het is de beschrijving van het koninkrijk. Maar degene die beweren dat dit een uitbeelding is, dat dit niet een uitbeelding, dat dit de beschrijving is van een letterlijke stad op de nieuwe aarde, die krijgen daarna een probleem, want er staat, en buiten zullen zijn de honderden tovenaars, de hoereerders en de doodslagers. Zodat de conclusie is, dat straks op de nieuwe aarde is een grote stad. En wij wonen daar dan in, of die gelovigen in elk geval, want wij zouden toch naar de hemel. Nou ja, oké. Maar goed, wij wonen daar dan in die stad, verplicht, en op het platteland. Daar wonen dan de honden. En de ratten, en de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers. Gezellig zeg. Het lijkt de middeleeuwen wel. Dan moet je niet de deur van de stad open laten staan. En het zijn er zelfs 12. Die moet je dan, hè? Dus, ja, sorry. Ik weet, het klinkt bespottelijk, maar... Ja, dat kan ik toch niet helpen, dat het bespottelijk klinkt. Dat is dus niet zo. Dat kan zo niet zijn. Het is de beschrijving van de huidige situatie, waarbij u en ik dat koninkrijk zijn binnengegaan. Toch? Want dat is wat het uitbeeldt. En buiten dat koninkrijk, ja, daar heb je... Ook in de praktijk, want daar gaat het vooral om het praktische leven. Ja, daar heb je de honderden tovenaars, de hoereerders, doodslagers enzovoorts. Zal ik het u eens heel anders vertellen? Heel ander beeld. De Heer nam 3 van zijn discipelen mee, 1 berg op. En we weten nu nog niet welke berg dat was. En dus hebben ze daar in Israël ergens een bordje neergezet met een wegwijzer van de berg der verheerlijking. Want je moet de toeristen toch ergens naartoe slepen, brengen, jagen. Maar goed, en dan 3 discipelen mee de berg op. En daar zagen ze de Heer in verheerlijkte gedaante, zodanig dat ze zeiden, althans Petrus zei dat, die zei, kunnen we hier niet blijven? Dan bouwen we hier wat huizen, hutten, tenten, wat het maar is. En dan, want dit, hier wil ik nooit meer weg. Dat is een beeld van het koninkrijk van Christus. Maar er waren maar 3 van de 12. Van de 12 waren er maar 3 die dat zagen. En de andere 9 van de 12 waren intussen onderaan de berg beneden. Die zagen dus die verheerlijkte Christus niet. Die waren onderaan de berg bezig om de vijand te bestrijden. De duivel en zijn personeel. Hebben u dat nog? En hadden ze daar enig succes mee, is de vraag. En het antwoord is nee. En het is bij elkaar de uitbeelding van de situatie die we hier ook vinden. Je hebt daar op die berg, dat wil zeggen in de stad, daar heb je de gelovigen, degene die zijn geboden doen, met hem zijn en zich door hem laten onderwijzen. En die zien dus, zoals wij hopelijk, Jezus met eer en heerlijkheid gekroond enzovoort. Hebreeën 2. Maar velen zien dat niet en leren zelfs dat Jezus niet met eer en heerlijkheid gekroond is. Dat komt pas in de toekomst, als het al een keer komt. Want nu leidt hij met ons mee. Wij zijn de norm en hij moet meedoen. Hij is met ons vernederd. Dat is officiële leringen zijn dit hoor. Echt. Ja, hij wint. Tot vandaag, zeg maar dan. Maar heeft de dingen omgedraaid en ons tot norm gemaakt voor de Heer. In plaats van andersom. Nou ja. Wij hopelijk horen we tot die 3, zal ik maar zeggen. Wij zien de Heer. En weten trouwens wie die andere 2 mannen zijn die erbij zijn. Maar dat gaat het nou niet over. Daar gaat het nou niet over, hè? Dus Thomas. En het andere deel, ja, dat is hier beneden bezig een beetje aan het werk. En proberen het onheil en de onrechtvaardigheid en de dierenmishandeling in de wereld te bestrijden. Hetgeen er veel werk is met al die honden en ratten en wat je ook maar. Nou goed. Maar het is hetzelfde plaatje. Heb je dat? Ik heb er nog wel een paar zo bij de hand hoor. Diezelfde tegenstelling die er is. Nou ja. Maar het is gewoon de beschrijving van de situatie zoals we die kennen. In elk geval tot aan. Niet voorbij, maar tot aan de jongste dag. Waarbij de gelovigen, dat wil zeggen degenen die zijn geboden doen, ook in de praktijk, delen hebben aan de Heer en zijn koninkrijk en zijn huishouding, bedeling, hoe je het maar noemt. En de anderen die zich daar onttrekken en de leugen lief hebben en doen, zal ik maar zeggen, ja, die hebben daar geen deel aan. En dan kan het nog best zijn dat ze wel degelijk wedergeboren mensen zijn. Dat kan, maar dat weten wij zeker, want wij kennen ze om ons heen. Wedergeboren mensen die geen interesse hebben voor de waarheid. Maar wel met de wereld meedoen en de leugen navolgen. Echt wel. Want dit is niet, gaat niet om zwart-wit, dit gaat om de praktische omstandigheid. Vandaar die oproep, je moet het binnen de context lezen, de oproep. Zalig is hij die de woorden, de profetie, deze boeks bewaart. En die dus zijn geboden doen. Niet maar kennen, niet maar officieel onderschrijven. maar in de praktijk daaruit leven. En dat is wat je bijvoorbeeld, wat de strekking van heel de Filippense brief, die zegt, onze wandel is niet op aarde, onze wandel is in de hemel. Dus, Colossense, zoekt de dingen die boven zijn. Of Filippense, ons burgerschap, onze wandel, onze polytuima, is in de hemel. We hebben deel aan Christus, enzovoorts. En we leven dus niet onder de wet. Wij zoeken niet de dingen die op de aarde zijn, maar in tegendeel de dingen die boven zijn. Niet naar beneden aan die berg en niet die demonen najagen. Geestdrijverij heet dat in goed Nederlands woord. Ja, dat kan je gewoon gebruiken bij het scrabbelen. Geestdrijverij, dat is wat het is. Dat is de ene, ja. Voor de rest moet je er niet te veel bij afvragen bij dat woord. Maar doe maar. Maar mensen doen dat. Maar die kennen geen verheerlijkte Christus. Die doen hun eigen werk, kiezen hun eigen management, hun eigen regels, hun eigen statuut, hun eigen organisaties. Dan staat de Heer buiten. Toch? Maar degenen die zijn geboden lief hebben, met dank aan 1 Johannes, en zijn geboden dus doen, zoals die hier staat, ja, dan ligt het heel anders. Wij gaan tot hem uit buiten de legerplaats en dan heb je er nog één. Je kunt leven in de legerplaats, je kunt leven daarbuiten. Maar als wij tot de Heer gaan, komen we buiten deze aardse legerplaats. Wij zijn weer binnen bij hem, enzovoorts. En met enzovoorts, dat is niet een stopwoord, maar zo zijn er nog een paar. Wij staan in de genade, zegt de Romeinen 5. En daarom hebben we toeleiding tot de genade in welke wij staan. Hebben we dat? Dat gaat erom, we zijn wedergeboren, onze officiële positie is niet onder de wet, maar onder de genade. Daar staan we in, maar we zouden er ook gebruik van maken. En dus staat er, in welke we hebben ook de toeleiding tot deze genade in welke wij staan. En roem in de hoop der heerlijkheid Gods en hoe het maar heten mag daar. De eerste versen van Romeinen 5. En anders roep ik altijd wel, dat kan ik nog net even doen voor de pauze. Timotheus was heus een wedergeboren christen en een dienstknecht van Jezus Christus. En Paulus schrijft hem en zegt, grijp naar het eeuwige leven. Hij had het toch al? Ja, daarom juist. Als je het niet hebt, kan je er ook niet naar grijpen. Toch? Hij zou het ook in de praktijk leven, was de bedoeling. En dus niet zien op mensen of op omstandigheden. Geen menselijke overleggingen en verstand des vleeses. En hoe het allemaal maar heten mag. En dat is de oproep. En dus gaat die stad binnen. Die anderen komen toch niet. Buiten, dat is gespuist. Daar wil je niet mee te maken hebben. Daar heb je alleen maar last van. Wij horen in die stad thuis. Buiten zijn de honden. De tovenaars doen dit, de doodslaagste afgoddienaars, ieder die de leugen lief heeft en doet. Waarheid en leugen, dat wil zeggen de geboden en de leugen tegenover elkaar, is typisch johannitisch. Dat wil zeggen, dat is specifiek waar Johannes altijd over schrijft. Over het woord en over de geboden en de geboden liefhebben en de geboden bewaren. Tegenover de leugen en de geloof niet in iedere geest. Want niet elke geest is uit God. Je hebt ook de geest van de antichrist en dat soort dingen meer. De waarheid en de leugen. En dus, dat is Johannes. Ook het Johannes evangelie. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos en ze hebben de waarheid verworpen enzovoorts. Dat is het thema. Dat is specifiek waar Johannes over schrijft, maar het is natuurlijk de beschrijving in het algemeen van de wereld als zodanig. Nou ja, ik bedoel de mensenwereld logischerwijze. En het drukt zich inderdaad uit in boom der kennis des goeds en des kwaads en boom des levens. Want wellicht wat kort door de bocht, maar de boom des levens, dat is waarheid en kennis des goeds en des kwaads, is leugen. Nou ja, beschouw dit als een metafoor. De leugen is dat kennis van goed en kwaad leidt tot zaligheid, op wat voor wijze dan ook. Dan word je als God, zei de slang. Nou, dan ga je dood, zei God. Wat toch bepaald niet hetzelfde is. En die andere boom, dat is leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heb je dat? Waarheid en leven horen bij elkaar. Logischerwijze, leugen en dood horen bij elkaar. En daarmee duisternis. En om die reden hebben wij van doen met dit woord, de woorden der profetie deze boeks, uit vers 7, dat zijn dus drie synoniemen. Woorden, profetie, boek. Woorden, de profetie, deze boeks. Of dit profetische boek met de woorden. Of de woorden samengesteld in een boek en het is profetisch van aard. Het is een en hetzelfde ding. Het zijn zijn geboden uit vers 14. En daarna heet het in vers 16. Ik, Jezus, let op hoe het rijmt op vers 8. Ik, Johannes, heb mijn engel gezonden, waarna de vraag is, de vraag moet je nou al weten. Wie is dan die engel?
Johannes.
Heel goed, maar de familie van de vragensteller mag niet meedoen met de... Goed. Je gaat toch vooruit, moet ik zeggen. Je gaat door naar de volgende ronde, zo of daarop houden. Maar ja. Je ziet hier weer dat het woord engel inderdaad gewoon betekent boodschapper. Dat is de eerste, meest voor de hand liggende, echte betekenis. En Jezus zegt, ik heb mijn engel gezonden. Dat is die Johannes dus. Ja. Het is grappig overigens. Want in Johannes 1 gaat het ook over het woord. Vanaf vers 1 gaat het over het woord. En dan gaat het over iemand die van God gezonden was. Was een mens van God gezonden. Wiens naam was? Johannes. Alleen dat was Johannes de Doper. En dat is niet echt toeval natuurlijk, dat hij ook Johannes heette, want het duidt op de boodschap. Want Johannes betekent, Jehovah is genadig. Johanan. Ganan, ja, mag ook. Je mag het omkeren, heb je hetzelfde. Ganania, Hananja. Ganania of Jehovah. Of Johannes. Johannes. Ganan. Johanan. Ik, Jezus, heb mijn engel, mijn boodschapper gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Die kent u uit hand. Staat het er niet bij te houden? Nee. Die zou je moeten kennen uit Handelingen bijvoorbeeld. Handeling 1. Maar gij zult mijn getuigen zijn. Toch? Want het woord getuigen, dat is het woord dat gebruikt wordt ter aanduiding van de discipelen. Die immers erbij stonden en ernaar keken, zoals het lied zegt, denk ik altijd. Ik vind het een prachtige term. Ik stond erbij en ik keek ernaar. En daarom kan men er op grond daarvan van getuigen. Van wat dan? Van de opstanding van Christus. Dat is het. Nou, dat doen ze dan. En wat die andere Johannes betreft, de doper, die kwam, was een mens van God gezonden, die naam was Johannes, die kwam om van het licht te getuigen. Precies. Dezelfde woorden vind je bij elkaar. En dan natuurlijk, niet te vergeten, hetgeen van de beginnen was, 1 Johannes 1. Hetgeen van de beginnen was. Hetgeen we aanschouwd hebben, getast hebben. Van het woord des levens. want het woord, het leven is geopenbaard enzovoort. Dat verkondigen wij u. En dat dekt volledig dit vers weer, hè. Het is niks nieuws, het is oud, het is het woord van God, enzovoorts. Het is de woorden der profetie deze boeks. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden. Dat ik, Jezus, komt natuurlijk ook uit hoofdstuk 1. Want daar vind je dat visioen van de Heer Jezus. In verheerlijkte gedaante, uitgebreid beschreven. Uitlopend ook op ik ben de Alfa en de Omega, net als hier. Het begin en het einde, de eerste en de laatste. En ik heb de sleutels van de hel en de dood. En van het huis van David, enzovoorts. Ik, Jezus, daarom heet het ook de openbaring van Jezus Christus. Aan Johannes, of via Johannes mag ook nog, denk ik. En dan aan ons. Om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Het woord gemeente komt inderdaad in het meervoud voor. Ja, dat brengt mij in een wat uitgebreidere discussie, waarvoor het eigenlijk te laat is. Niet vanavond bedoel ik, hoewel dat ook, maar op bladzijde 1196. Want die discussie of dat thema had al lang aan de orde moeten zijn geweest in het voorgaande, dat wil zeggen niet in Openbaring, maar eigenlijk al in Handelingen. En dat is een omstreden ding. De vraag namelijk is, hoeveel gemeenten zijn er eigenlijk? Oké. En men bedoelt plaatselijke gemeenten. Daarna ontstaat een discussie over het begrip plaatselijk. Want heb je dan ook gemeenten die niet plaatselijk zijn? Dat hangt er vanaf wat je onder plaatselijk verstaat. Dus ja, je komt er geen stap verder meer mee met dat gedoe. En dus kun je er zo mee terecht in een of ander praatprogramma op televisie. Een talkshow. Wat natuurlijk helemaal niet kan, want talk is gepraat. En daar valt niks bij te zien. Dus ja, en het gaat nooit ergens over, hè? Niet echt. Maar goed, gemeente, ik zal u het snel vertellen. In de eerste plaats, wij kennen maar één gemeente. Daar staat in je apostolische geloofsbelijdenis. Dit is vast wel iemand die het mee naar binnen gesmokkeld heeft hier. Want ik kan niet overal opletten. Nee, niet de Heidelbergse catechismus. Maar de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in de ene heilige algemene, dat is katholieke. En de bedoeling is, wij geloven wel in één kerk, maar dat is niet de Roomse. Die moet je ook niet katholiek noemen, want het is niet zo. Wij protestanten zouden nooit het woord Rooms-Katholiek moeten gebruiken, want het is niet katholiek. Wij geloven in één algemene christelijke kerk, één katholieke christelijke kerk, en dat zijn wij. Nou ja, dat is Christus en zijn gemeente. Dat heet de gemeente Gods. Dat is die gemeente die de vervulling is van Christus, terwijl Christus de vervulling is van de gemeente, die zijn lichaam is. Dat zijn de laatste versen van Efeze 1, die ik nu citeerde. Letterlijk, hè, daar staat dat zo. Eén gemeente, met ook dus maar één hoofd. Daarna is natuurlijk de vraag van, ja, maar er staat ook gemeenten in het meerveld, gelijk ik ook in alle gemeenten leer, en dat soort dingen. Dat staat ook ergens, hè. Hoewel, we lezen over de gemeente Gods, als één. Dus de vraag is, zijn er meerdere gemeenten? Nou, wat ik geleerd heb, is ongeveer dit. Er is maar één gemeente. En voor zover er plaatselijk verschillende gemeenten zijn, zodat je het woord in het meervoud krijgt, zijn die gemeenten niet anders dan manifestaties, verschijningsvormen van die ene algemene christelijke kerk. Dat is ook, dat heb ik geleerd uit de vergaderingen vroeger, maar ik moet u wel bij zeggen, dat is precies wat die zogeheten apostolische geloofsbelijdenis. Ik ben ongelukkig met die term hoor. Maar goed. Beweert. Ik geloof in ene algemene, heilige, christelijke kerk. Ze bedoelde te zeggen, daar is er maar één. En dat wij het woord gemeente gebruiken sinds diezelfde tijd van de kerkenvorming, zou ik maar zeggen. Dat is om het woord kerk te vermijden. Want ja, daar verstaat iedereen de Romeinse kerk onder. En zo zitten we met het woord gemeinde, eerst in Duits en daarna gemeente in het Nederlands. Via Luther geïmporteerd. Maar goed, toe maar. Het woord kerk dekt de lading ook niet. Dus maakt ook niet uit, en het woord gemeente ook niet. Dus je moet het toch altijd uitleggen. De Ecclesia. Het is er maar één. Als je weet wat de Ecclesia is, namelijk de wetgevende, rechtsprekende vergadering van een stad, staat, begrijp je dat er dus maar één kan zijn. Zoals je in Nederland ook maar één hoge raad hebt. Kan zijn dat een ander land het ook heeft, maar dat is een, daar heb je niks mee van doen. Er is er maar één. Zie? En er bestaat dus maar één gemeente. En dus is het inderdaad correct te zeggen dat voor zover wij hier spreken over een gemeente, is het, staat hier niet op zichzelf, maar maakt deel uit van die hele gemeente. Tenzij we eronder verstaan gaan, en dat is gebeurd, onze eigen plaatselijke organisatie met een ledenlijst of een verjaardagskalender. Maar goed, eigen ledenlijst en u weet wel, op grond van attestatie en u weet hoe goed het werkt. Een briefje, dat is bewijs dat je lid bent en dan, als je verhuist, dan moet je naar die andere kerk en dan moet je dat laten zien. En dan schrijven ze in de boeken met attestatie van de plaats waar je vandaan komt. Zou er een compleet bevolkingsregister bij eigenlijk? Ja, de kerkelijke gemeente zelfs. Maar die gemeenten die zijn min of meer zelfstandig. En toch zit daar een hiërarchie boven die men allemaal zelf gemaakt heeft en die je in de Bijbel niet kunt terugvinden. Dat maakt het ingewikkeld. En wat ik net aanhaalde uit de vergaderingen, daar hebben ze zo'n structuur officieel niet. Maar daar is toch altijd de eeuwendom mag ik niet zeggen, want zo lang bestaat het niet. Maar is altijd de discussie geweest over de vraag, als in één plaatselijke gemeente bepaalde besluiten genomen worden, gelden die dan ook in die gemeente 10 kilometer verderop? En volgens sommigen ja, en volgens anderen weer nee. En dus krijg je scheuringen in iets wat helemaal niet gescheurd kan worden volgens de theorie. Dus je hebt een onoplosbaar probleem. Dat is niet op te lossen. Mijn oplossing is simpelweg deze. Wij erkennen geen kerkgenootschappen als zodanig. Met de Bijbel open erkennen we geen kerkgenootschappen. Ja, belangenverenigingen kennen wij, politieke partijen. Postzegelverzamelaarsverenigingen. De Hemond Club. En wat hebben we nog meer ook alweer? En mijn vader, oh ja, die was ooit lid, zelfs voorzitter van de Bodegraafse Pluimvee- en Konijnenfokvereniging. Dus ja, daar kan je lid van worden. Maar wij, met alle respect, ja, dat kan. Maar het heeft met de Bijbel niks van doen. Je doet maar. Het is vlees, zegt de Bijbel. Als je zegt, ik ben van die en ik ben van die. Dus de oude mens, daar heeft de Heer niks mee te maken. En zo moet je het zien te houden en er dus verder ook niet over praten. Want naarmate je erover praat, herken je het en zie je het als een probleem. Een discussiestuk. Dat moet je niet hebben. Wij hoeven ook niet te streven naar eenheid van kerken of kerkgenootschappen. Wij kennen die dingen helemaal niet. Wij zijn gewoon één als we broeders en zusters zijn. En En hoe weet je dat dan, vraagt u, of wij broeders en zusters zijn? Nou, dan zegt Johannes, dat weet je gauw genoeg. Als we zijn geboden bewaren of liefhebben, staat er, allebei staat er. De broeders liefhebben en zijn geboden bewaren. Dan vinden we elkaar. Dat is het. En meer is niet nodig. Dus ja, ik blijf bij de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in ene, heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is het. Lichaam van Christus en verder hebben we nergens mee van doen. Dat is het eigenlijk. En dus gemeenten, dat kan, maar er is maar één gemeente. En toch moet je reizen van de ene plek naar de andere. Dat deden de apostelen. Dat doe ik ook. Ja, je moet wat. Dus ja.
Je kunt ook allemaal bij jou thuis komen.
Dat kan ook, ja.
Ja, je woont ook.
Ja. Ja.
Word je niet over de tijd heen, zeg maar, gekeken door Johannes? In de zin van dat de gemeenten, de zeven gemeenten, uit de eerste hoofdstukken van Openbaring, dat hij daar naar terug verwijst?
Nou.
Dat zijn een beschrijving van de kerkgeschiedenis?
In dit Bijbelboek, ja.
Ja.
Ja. Dan moet ik terugverwijzen, dit is het laatste hoofdstuk. Dus het verwijst terug naar het begin van het boek, dat heb ik u al gezegd. En dan krijg je dus dat er staat, ik Jezus heb een engel gezonden om jullie deze dingen te getuigen. In de gemeenten. Als je dus dit soort dingen niet kent en jij kent geen apostolische geloofsbelijdenis en je bent niet in de vergaderingen grootgebracht of waar dan ook. Dan vraag je dus, want je kent alleen dit boek, ben je aan het bestuderen. Dan is de vraag welke gemeenten. En dan is het de zeven gemeenten uit hoofdstuk 2 en 3. Maar u weet toch, oké, dat is een paar jaar terug. Maar u weet toch hoe dat zit met die gemeenten in hoofdstuk 2 en 3. Ja, we kunnen natuurlijk gewoon. We zijn bijna er doorheen door dit boek. Ja, we kunnen natuurlijk gewoon weer van voren af aan beginnen. Ja. Toch? Ik vind het niet erg hoor. Zei Petrus. Ik weet dat gij het weet, maar dezelfde dingen aan u te schrijven, zegt hij. Dat is mijn roeping, dus ja, ik doe het wel. Maar goed. Ja, dat is zo. Schrijf aan de gemeenten, want zo staat het in hoofdstuk 1 reeds. En zo is het ook. Maar neem niet weg dat. We hebben die discussie natuurlijk helemaal gehad over die zeven gemeenten daar in Klein-Azië. En ik zal wel een beetje gespot hebben met het idee dat je tot vandaag een reisje kunt boeken, sightseeing, naar de zeven gemeenten in Klein-Azië. Zo noemen ze dat, hè. Dat is, die naam klopt ook al niet. Maar goed, maar het is in het tegenwoordige Turkije. Het ligt allemaal op redelijke loopafstand. Vooral als de bus loopt, bedoel ik. En wij niet al te veel. Dat is goed te doen, zo'n rondritje. Veel van Turkije krijg je er niet te zien, want het ligt allemaal betrekkelijk dicht bij elkaar. Maar doe maar. De eerste vraag is, bestonden die gemeenten in Johannes' dagen? Nou ja, ik denk het wel. Kunnen we daar verder wat mee? Helemaal niks. Want ik heb u in de tijd verteld, ja, je kan die brieven wel lezen. Maar wat staat er nou in dat we dringend moesten weten, op de valreep nog, in dit laatste Bijbelboek, wat we niet elders al gelezen hebben? Een leerstellige waarheid of zo. Iets daarvan. Ik bedoel, stel nou dat die zeven brieven er niet in stonden. Welke leerstellige waarheid missen we dan? En dat heb je goed geantwoord. Geen één. Daar mis je niks aan. Maar het staat wel in de Bijbel.
Daarnaast heb ik het over dat je dacht dat we nu in de tijd van Laodicea zaten in plaats van.
Nou, dat is het punt. Dat die zeven brieven, dat gaat over verborgenheid en verborgenheden. Die term staat er ook uitdrukkelijk bij. Het zijn cryptische uitspraken in die brieven. Want gij hebt de vrouw Izebel die gij laat leren. Nou, bij ons is niemand die zo heet. Dus ja, dat is... hè? En anders noemen we die... noemen we ze anders gewoon. Isabelle. Maar toch. Zo heet ze toch, Isabella. Maar goed. Ik zal er niet mee vermoeien. En dan heb je nog de leer der Nicolaïten. Die kennen wij ook niet. Enzovoort. Wat moet je er allemaal mee? Het antwoord is nee. Het punt is, die brieven zijn op geen enkele wijze letterlijk bedoeld. En of ze bezorgd zijn geworden in die diverse plaatsen, ik houd het erop dat ze in die diverse plaatsen, en niet alleen die, maar ook in andere plaatsen, een kopie hebben gekregen van het hele boek Openbaring, en niet maar zo'n briefje aan Pergamum of aan Thyatira. Die lui zullen ook hun schouders opgehaald hebben. Waar gaat het in vredesnaam over? En of ze echt letterlijk een dame gehad hebben, Isabella. Nee, ik ken wel een Isabella, maar dat is in Castilië. Ja. Vertrouwd met Ferdinand van Aragon. Nou ja, oké, laat maar zitten. Maar de vraag is nog maar of dat überhaupt ergens nog een letterlijke connectie heeft. Maar wij hebben dat besproken, want de werkelijkheid is natuurlijk dat die zeven brieven een cryptische profetie zijn, een verborgen, een bedekte profetie vormen in zijn geheel over onze tegenwoordige bedeling, althans over de verborgenheid, de tijd die daar betrekking op heeft, namelijk de tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus. En aangezien ze niet hoefden te weten hoe dat precies zou gaan, dat wil je eigenlijk ook niet weten, of wel? Nou ja, oké. Is het wel degelijk dus op deze vorm vastgelegd? En dat is wat het is. En voor ons die dit... Kijk, en bovendien staat er dan deze dingen bekendmaken in de gemeenten. Want de inhoud van dat alles, ja, dat is eigenlijk alleen bestemd voor degene die werkelijk geloven en zijn woorden bewaren en trouw zijn en wat het maar was en zijn geboden doen enzovoort. En de rest van de wereld, maar ook de rest van de christenen, heeft geen idee wat dit boek leert. En dat is ook zo de bedoeling, dat ze dat niet weten. Heb je dat nog? Of moet ik nog verder terug? Dat kan, want ik kom vanavond weer niet door dit Bijbelboek heen. Dus dat kan. Hoe komt het dat we na de historische boeken in het Nieuwe Testament, dat is tot en met Handelingen, historisch, overwegend historisch, meer dan dat, maar historisch boek, dat we na die 4 en 1 historische boeken, die handvol dus precies, dat we daarna eigenlijk de hele rest van het Nieuwe Testament brieven krijgen. Of boeken die dan toch de vorm van een brief meekrijgen, zoals de zogeheten Hebreeënbrief. Dat is eigenlijk een boek, een essay is het eigenlijk. Maar dan zeg ik altijd met een inlegvel erbij, want het laatste hoofdstuk maakt duidelijk dat het toch een brief is. En vandaar ook de titel. En Openbaring. Nou ja, begint met schrijf aan en dan wordt het hele boek dus toch in de vorm van een brief gegoten. Waarom is dat zo? In deze literaire vorm. En ik weet wel, je kan je natuurlijk niet druk maken over een literaire vorm. Je wil alleen maar weten wat erin staat, toch? Jawel. Maar die hele Bijbel is heus een kunstwerk. Echt. En daarom is de vorm belangrijk. Waarom in de vorm van een brief? Het antwoord is omdat de inhoud niet volgens Jean E. Alleman bestemd is. Ja, voor de Fransen? Nou, ik moet u zeggen, de Fransen die belang hadden bij het woord zijn inderdaad uit Frankrijk vertrokken. Vandaar dat sommige mensen Frans Chimon heten. Of zo is hier in het Nederlands. Ja, ik roep maar wat, hè. Of hoe ze maar heten met al die Franse namen in Nederland. Het is niet altijd waar, maar in veel gevallen zijn het gevluchte hugenoten. Protestanten die, die anders zouden uitgemoord zijn en die op tijd Frankrijk verlaten hebben. Jazeker, ja. Echt wel. Nou ja, laat ik het daar niet verder maar ook maar niet over hebben. Toen maar. Maar nee, zo is dat, hè. Dus ja, het is niet voor iedereen bestemd. Het is alleen bestemd voor de discipelen. Nou ja, dat zei hij in Matthäus 13. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Omdat het u gegeven is de verborgenheden van de koninkrijk der hemelen te weten, maar deze of die is het niet gegeven. Waarom niet? Omdat ze ongelovigen zijn. Het gaat ze niks aan verder. De Heer zegt, ik heb u vrienden genoemd en ik vertel u op voorhand wat ik ga doen. Omdat gij mijn vrienden zijt. Enzovoorts. En de wereld, de essentie van de situatie van de wereld is dat die ligt, leeft kun je niet zeggen, dat die ligt onder de toorn Gods. Dus brief nummer 1, hoofdstuk 1. Romeinen 1. Vanaf vers 18. Waar het staat. Nou ja, het stond natuurlijk in Johannes 3 al. Maar toen maar. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dus de toorn Gods blijft op hen. En dit is het oordeel, dit is die toorn. Enzovoort. Dat het licht in de wereld gekomen is. Maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. En daarom, de toorn Gods blijft op hen. Maar wie gelooft, komt niet in dat oordeel. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Leeft in die duisternis en is de prooi van de leugen enzovoort. Dat is een keuze die men maakt. Zie? En wat betreft Bijbelse waarheid, ja, er ligt toch een zegel, zit toch een zegel op. Want brieven zijn geadresseerd. En brieven gaan onder couvert. Wij kennen zelfs het begrip briefgeheim. Kun je ook gebruiken bij het scrabbelen. Staat gewoon in het woordenboek, bedoel ik. Briefgeheim. He? Adviesroute staat er niet in, denk ik. Zag ik onderweg hier naartoe, een raar woord. He? Ik wist niet dat er een routeadvies was, maar het is een adviesroute. Nou ja, laten we zitten. Het zijn rare dingen. Maar goed, uitvoegers en invoegers staat ook op de borden langs de weg. Uitvoegers. Korte invoeger. Ja, ik ben de invoeger, of niet? Maar zo kort ben ik toch niet? Maar ja. Ja, ja. Maar goed, briefgeheim, dat is een goed woord. Want het idee is, het is een brief en dat is alleen bestemd voor de geadresseerde. En de rest gaat het niet aan. Het wordt onder couvert overgebracht. En van oudsher met een zegel erop, met een stempel. Een lakzegel erop. Zodat je ook weet van wie die komt. En daarmee wordt er ook waarde gehecht, of juist niet natuurlijk, aan de brief en daarmee de inhoud. Heb je dat? En al die Nieuwtestamentische brieven, nee, het hele Nieuwe Testament, is feitelijk geschreven aan gelovigen. Om de dingen die in het Oude Testament nog verborgen waren, te openbaren. En bekend te maken. Maar het is niet voor de ongelovige wereld. En als u het echt weten wil, kom dan tot geloof. En dan heeft de Heer beloofd dat hij ons de schriften zou openen. Dan wel als andere trooster zou hij ons de schriften openen en ons leiden in heel de waarheid enzovoort. Dan wel, dan is hij onze hoge priester voor zijn volk en dus bedient hij ons zijn woord. En zegt hij, kom maar mee het heilige der heiligen binnen, want daar wordt mijn woord bewaard. Dit is de Hebreeënbrief in één zin. Hè? Mooi is dat, hè? Ja. Dus, om jullie deze dingen te getuigen in de gemeenten. Begrijp me goed, getuigen van de opstanding van Christus als zodanig, dat is niet in de gemeenten. Dat is beginnend in Judea, in Jeruzalem, heel Judea, Samaria, tot aan de einde der aarde. En dat is de oproep om tot geloof te komen in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En pas daarna komt de rest. En als men daar niet toe komt, houdt het daarop. Zie? En dus in de gemeenten. En dat wordt hier dan gedaan. En dan eindigt het met, ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Dat is de verwijzing naar de grote lijn uit heel de Bijbel. Die begint bij Adam, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Toch? Die dan een beeld is, omgekeerd laat ik nu weg, of spiegel laat ik nu weg. Die een beeld is van degene die komen zou. Maar je vindt in de Bijbel één doorgaande lijn. Een doorgaande stamrace dus ook, geslachtsregister zo je wilt. Van Adam tot op de laatste Adam, namelijk Jezus gezegd Christus. Want zo heet dat, ook in goed Nederlands, maar ook in Matthäus 1. Tot Jezus gezegd Christus. En degene die dit hier zegt, zegt, dat ben ik. En dat betekent dus dat hij de erfgenaam is van Adam. En daarmee de erfgenaam van de troon van Adam. Een troon die trouwens vererfd werd van Adam via de bekende aartsvaders. En dan via Juda en via David. En voor wat betreft de troon over Israël worden wij ermee geconfronteerd met David. En de troon van David en David de grondlegger van die dynastie om zo te zeggen. Dus vandaar, ik ben de wortel en het geslacht Davids. En bedenk dan dat als het over wortel gaat, is het, ik kijk even of het erbij staat, ja, is het verwijzing naar Jesaja hoofdstuk 11, vers 10. Want daar heet het, daar zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii en een scheut uit zijn wortel, wortelen zal vrucht dragen. Het geeft mij de gelegenheid helemaal aan het eind van de avond te zeggen dat dat een profetie is. Niet over kerst, maar over de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Heb je dat? Ja, het stond hier feitelijk al, hè? Om te getuigen van deze dingen. Een alfa en omega beginnen het einde, de eerste en de laatste. Ik heb de sleutels van de hel en de dood, stond er in hoofdstuk 1, enzovoorts. Kortom, hier staat dus dat Jesaja 11, vers 10... vervuld is geworden in de opstanding van Christus. Eventueel het reisje uit dorre aarde, zoals we de term ook kennen. Maar het is de definitieve verschijning van de door God beloofde laatste Adam, de nieuwe mens, of hoe je maar heet, de Messias. En zijn koninkrijk, dat zou nederdalen van de hemel, heet het, in de toekomst. En voor zolang dat nog niet gebeurd is in onze dagen, is dat koninkrijk dus inderdaad in de hemel verborgen. En dat is waarom wij een hemels burgerschap hebben. Omdat wij deel uitmaken van dat koninkrijk. Wij zijn er de eerstelingen van. En dus is ons leven met Christus verborgen bij God. Dat was Colossense 3. En daar laten we het bij voor deze avond, want mijn stem zegt dat het de hoogste tijd is. Ja. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Hemelse Vader, voor dat woord dat onvergankelijk is. Dat woord dat van de beginnen was en dat blijft tot in eeuwigheid. Dat levende woord waaruit u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. En waarmee u ons voedt en ons opbouwt in het geloof. En onze hoop opbouwt op die erfenis die voor u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. We mogen beseffen dat het doel van uw werk als schepper niet gelegen is in deze oude wereld waarvan wij naar de mens en van nature deel uitmaken, maar dat het gelegen is in de verschijning van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid zou wonen en blijven. We danken u daarom dat we daarnaar mogen uitzien. En als vreemdelingen en bijwoners weliswaar leven in de tegenwoordige boze eeuw, maar aan de andere kant juist door u daaruit getrokken worden, opdat we zouden wandelen in het licht van uw woord en van uw profetisch woord dat zeer vast is. En daarom, Vader, danken we u voor deze avond en bevelen we ons bij u aan. Richt u ons oog op u, om Christus wil en tot verheerlijking van uw naam. Amen.